Jullie keren met het buitenland.
Met het buitenland.
Ja, wat ik zeggen wilde, vrienden, is dus, we gaan proberen uw vragen te beantwoorden. Ik zal proberen het zo kort en zo duidelijk mogelijk te doen. Waar ik geen antwoord kan geven, zegt u dat. Waar het antwoord onvoldoende is, kunt u navragen. Gezien als de hoeveelheid vragen die, indien ik me niet vergis, aanwezig is, zou ik u wel willen verzoeken debat te vermijden.
Gaarne het geestelijke weerbericht voor de komende tijd.
Ja, geestelijk gezien opklaringen, maar aangezien ook een materieel weerbericht bestaat, waarbij we zeggen dat voortdurende storingen, onder meer vanaf de zon, de aarde op het ogenblik bereiken, kunnen we zeggen een wat wisselvallig klimaat voor de eerste 3 maanden, waarbij echter in de periode die nu aanbreekt en waarschijnlijk ongeveer 10, 15 dagen duurt, de mensen beter inzicht krijgen in hun mogelijkheden en verhoudingen, of schoon aan de andere kant ook tegenstellingen feller worden gedefinieerd. Ik hoop dat dit voldoende is.
De gijzelaars in Iran, komen die deze maand vrij?
Het is moeilijk om daar een uitspraak over te doen. Volgens ons hadden ze 2 maanden geleden vrij kunnen zijn. Maar ze zijn helaas de inzet geworden van een interne machtsstrijd. En dat impliceert dat men hen waarschijnlijk niet zal laten gaan voordat men toch die sja te pakken heeft, en die krijgt men niet zo makkelijk. En dat impliceert dat het nog wel iets langer zou kunnen duren dan deze maand. De vraag is, welke groepering in dit land heeft op een gegeven ogenblik voldoende gezag om degenen die door de gijzeling gezag hebben gekregen ervan te overtuigen dat ze door te gaan hun gezag zouden verliezen? Dat is eigenlijk het enige antwoord.
De parapsycholoog Dr. Rodief registreerde stemmen op de band van overledenen. Dit kwam over in diverse talen. Hebben we hiermee te maken met radio-ethergolven of andere soorten?
Nee, als golven? U het precies wilt omschrijven, dan kunt u zeggen, we hebben een statische modulatie en een bestaand magnetisch krachtveld, waarbij deze modulatie onder omstandigheden dermate versterkt kan worden dat ze hoorbaar wordt als een reeks opeenvolgende ontladingen die een trilling veroorzaken welke in geluid omgezet wordt. Voldoen?
Welke is uw relatie met God aan gene zijde?
Ik leef uit hem, ik leef in hem. En ik probeer datgene te zijn wat ik voel vanuit zijn wezen waar te moeten maken. Ik eer hem niet, dat lijkt me overbodig. Ik probeer alleen op mijn wijze een uitdrukking te zijn van hetgeen hij voor mij is. Voldoende?
Heeft het op aarde geboren dier dezelfde rechten van leren als de mens? Zo ja, heeft de mens dan het recht dieren te doden als voeding?
Ik zou zeggen dat elk dier op aarde en elders dat een bewustzijn, hoe gering ook, bezit, daaraan het recht en de mogelijkheid schijnt te ontlenen volgens kosmische regels die ik niet geheel ken of kan omschrijven, zich verder te ontplooien en eventueel ook in andere vormen stoffelijk of geestelijk later te manifesteren. Dit zover het eerste deel van uw vraag betreft. Het tweede deel is moeilijker te beantwoorden. Ik geloof niet dat de mens het recht heeft alleen voor genoegen dieren te doden. Ik meen dat het al dan niet doden van dieren voor de mens mede een kwestie moet zijn van zijn zelfbehoud, zijn wijze van leven. Aangezien voeding bij zelfbehoud en wijze van leven mede een rol speelt, acht ik het doden van dieren voor voeding wel aanvaardbaar, mede omdat zij voortbestaande als bewustzijn in een andere vorm verdere bewustwording kunnen opdoen en in sommige gevallen zelfs de ervaringen die zij bij de mensen hebben opgedaan, kunnen gebruiken om een wijdere en grotere wereld te betreden. Voelde me?
Kan men door een piramide zijn haargroei bevorderen?
Nou, niet als je hem erop krijgt. Uw fout is verkeerd, neemt u me niet kwalijk, uw vraag is verkeerd geformuleerd. U zou het moeten zeggen, is het mogelijk door een concentratie van bepaalde kosmische stralingen de haargroei te bevorderen? En dan is het antwoord alleen onder zeer bepaalde omstandigheden. Want het enige wat u dan zou kunnen doen, is een aanwezige geringe haargroei stimuleren. Zonder de aanwezigheid ervan heeft dus geen enkele concentratiemethode van deze kracht zin en zult u het eerst moeten zoeken in een verandering van het hormoonevenwicht. Voldoende?
Waar is Lenin nu mee bezig?
Nou, ik vermoed dat hij nu bezig is met oorspronkelijke gedachten die hij probeert niet meer te ontlenen aan de vergissingen die hij vroeger gemaakt heeft.
Hoe werkt het dat een mens door middel van transcendente meditatie los kan komen van de grond?
Ja, als je er maar ernstig genoeg over praat, verlies je dus, zij het overdrachtelijk, al alle grond onder de voeten. Wanneer u zegt hoe kun je tot levitatie komen, dan is dat geen kwestie van transcendent of transcendente, je kunt zelf kiezen, meditatie. Mij is het gewoon een kwestie van een innerlijke concentratie, waarbij de mens zozeer opgaat in zijn eigen innerlijke wereld, dat hij een veld rond zich projecteert dat zich onttrekt aan de algemeen geldende velden en dus ook wetten van zijn omgeving. Daarbij kan levitatie inderdaad voorkomen. Ik wil hierbij opmerken dat het ook bij mystici, zelfs de zogenaamde heiligen, vele malen is voorgekomen. Dat het bereiken van die meditatie ook behoort tot de lamaïstisch-boeddhistische traditie en dat veel tovenaars eveneens een methode kennen waardoor ze dit zweven kunnen bereiken. Waarmee ik dus wil zeggen dat transcendente meditatie voor sommigen, maar niet voor allen, een weg kan zijn om dit effect te bereiken, maar dat ik betwijfel of het veel zin heeft wanneer men niet gelijktijdig een bewustwording doormaakt en dus een juistere visie krijgt ten aanzien van zich en de kosmos, want zonder dat is zweven niet belangrijk en kunt u zich beter bij het normaal verbale zweven houden.
Hoe gaat het met Godfried Boman?
Uitstekend, hij heeft zijn muzikale opus praktisch in gedachten voltooid. En houdt zich nu ook nog bezig met beïnvloedingen op aarde, zij het dat deze niet zo spontaan en volledig zijn als in de beginperiode kon worden verwacht. Hij is gelukkig, als u dat wilt weten, hij is gelijktijdig bezig met contacten te leggen, zowel naar degene die hij gekend heeft op aarde, als degene die sindsdien van de aarde naar de sferen zijn overgegaan. Voldoende?
Is het voor verwerven van karaktereigenschappen per se nodig om hiervoor te incarneren? Kan het niet op een normale manier?
Ja, neemt u me niet kwalijk dat ik hier informeer wat u dan normaal noemt. Maar ik wil het u heel eenvoudig zeggen. In de eerste plaats, wat u karaktereigenschappen noemt, zijn eigenschappen die althans voor de helft behoren tot lichamelijke en dus genetisch bepaalde kwaliteiten en dan voor ongeveer 45% op aarde plegen voort te komen uit de conditionering door de omgeving. Dus vergeeft u mij dat ik karaktereigenschap geen goede omschrijving vind. Wanneer u spreekt over bewustwording of besefsvergroting lijkt me dat dan ook juister. Besefsvergroting in een wereld waarbij je eigen gedachten bepalend zijn voor elke wereldbeleving, is niet mogelijk. Slechts een nauwere omschrijving en beter doorgronden van datgene wat reeds bestaat in je, Je hebt dus een omgeving nodig waar externe factoren dwingend op kunnen treden om uit het conflict tot een vernieuwing van besef of erkenning van nieuwe waarden te komen. Incarnatie is daarvoor de meest geschikte werkwijze, althans wanneer je behoort tot de cyclus waartoe wij allen behoren. Voldoende?
Wat gebeurt er met mensen die gemarteld zijn? Is zo'n ervaring nog ergens nuttig voor?
Dat ligt heel sterk aan de mensen. Een mens die gemarteld is en hierdoor begrijpt hoe belangrijk het is om anderen te helpen en vrijer te maken, die heeft daar ongetwijfeld veel nut van. Maar wij zien dat ook velen die gemarteld worden eigenlijk die marteling als een zelfrechtvaardiging gaan gebruiken en op grond van de wrok die ze eveneens koesteren dan hun eigen neiging tot martelen van anderen gaan botvieren. En dat kan dan zowel psychisch als fysiek gebeuren. Ik meen dus dat je niet kunt spreken van altijd positieve of negatieve gevolgen, maar vast staat wel dat marteling, sterven door geweld en dergelijke geestelijk gezien een schok veroorzaken en dat door deze schok een nieuwe benadering van het leven heel vaak mogelijk wordt. Dat geldt zowel geestelijk dus als ook in de materie en is dus mijn inziens wel degelijk iets wat nut heeft wanneer de persoon op de juiste wijze kan reageren. Zonder dit is het nutteloos. Voor degene die het doet is het altijd nutteloos, omdat marteling in feite de methode is waarnaar men grijpt op het ogenblik dat men niet in staat is te overtuigen. Voelen?
Raakt Europa in de 80e jaren in een oorlog verwikkeld?
Dat is moeilijk met zekerheid te zeggen. Het grootste gevaar ligt tussen 1981 en 1984. Wij zijn echter persoonlijk van mening dat het hier meer gaat om interne strijd en dus interne chaos in de verschillende landen, waardoor een hervorming van structuur, zowel internationaal als nationaal, wordt veroorzaakt, dan om een wereldoorlog. U moet echter wel begrijpen dat Europa niet over de mogelijkheid beschikt om, indien een oorlog tussen grootmachten zou uitbreken, zich daar buiten te houden. De kans hiervoor acht ik persoonlijk het grootste, maar dit is een zuiver persoonlijke opinie, ongeveer 1982. Wij geloven niet dat er dus een wereldramp komt. Er zijn ook nog mensen die zeggen dat de aardas gaat kantelen en zo, noemen vaak 1984 daarvoor. Orwell heeft heel wat op zijn geweten. Ik zou dus willen zeggen, wij voorzien deze dingen niet. Wel nemen wij aan dat in de 80er jaren een lichte verschuiving van de aardstand plaats zal vinden, waardoor je een bijna gelijktijdige reeks van natuurverschijnselen en rampen zich op bijna de gehele aardbol, maar vooral langs de equator, zal afspelen. Een lichte verandering van klimaat zal hiervan wel het gevolg zijn. We menen echter niet dat er een vernietigende oorlog komt. Voldoen?
Bestaat er een violet licht dat men kan aanroepen en waarmee men zijn ziel en aura kan reinigen?
Ja, zoiets als bestaat er suniel voor de geest. Vergeef me. Er bestaat een vorm van licht. Wij spreken dan meestal over zilver en niet over violet, maar dat is een kwestie van aanduiding, neem ik aan. Dat je inderdaad in jezelf kunt opnemen en dat dan in het ik een mate van strijd veroorzaakt. Die strijd, vergelijkbaar met een soort geestelijke koorts, resulteert in de uitdrijving van een aantal disharmonische elementen, dat is juist. Maar het is dus niet zo dat u uw zieltje even kunt reinigen door een violette lamp aan te draaien. Vergeeft u mij dat ik het zo simpel stel.
Wat zijn fobieën? Zijn ze ook te genezen?
Ja, fobieën zijn maniale neigingen of maniale emoties. En als zodanig kun je zeggen, een fobie kan over het algemeen overwonnen worden op het ogenblik dat door een langzame gewenning het gevreesde van zijn werkelijke angst ontdaan kan worden. Dat betekent dat men door een fobie dan nog wel beperkt kan zijn. Ik denk aan hoogtevrees bijvoorbeeld. Dat men niet bij voorkeur torens opgaat, maar dat men aan de andere kant dus wel rustig de keukentrap op kan. En dat kan door gewenning, zoals men bij agorafobie, pleinvrees dus, heus wel kan leren dat men steeds een stukje verder in de open ruimte kan komen zonder dat daar paniek direct het gevolg van is. Bij langzame gewenning en wil van de persoon in kwestie is dus de fobie in haar gevolgen te overwinnen. De psychische achtergronden ervan echter zijn niet altijd geheel duidelijk. En bij een overwinnen van de symptomen betekent het niet zonder meer dat de interne tegenstellingen of primaire angsten daarbij volledig zijn uitgeschakeld. Is dit voldoende?
Wanneer wordt de mens zich bewust van de vierde dimensie en wilt u hier een beschrijving van geven?
Op het ogenblik dat hij beseft dat hetgeen hij tijd noemt niets anders is dan een beweging in ruimte, welke echter niet kan worden uitgedrukt in het normale assenstelsel dat hij zelf hanteert. De mens wordt zich dus bewust van de vierde dimensie op het ogenblik dat hij datgene wat gezamenlijk het tijdseffect uitmaakt voor een deel leert ontleden en daaruit dus een ander wereldbesef en in casu ook vormbesef overal. Dit is bereikbaar. Maar op het ogenblik dat u het bereikt, moet u wel begrijpen dat u dan daar heel veel moeilijkheden mee zult hebben, omdat hetgene voor u vanzelfsprekend en normaal waarneembaar is, voor een ander niet eens aanvaardbaar of interpreteerbaar is. En dan kunt u dus met uw besef ten hoogste aanduidingen geven, maar u kunt nooit anderen deel doen hebben in die ervaring voor zij zelf een gelijk pijl bereikt hebben. Voldoende?
Kunt u iets zeggen over het verband tussen letters, getallen en kleuren?
Ja. Is er een verband? Je kunt zeggen er zijn systemen, dat is dus weer iets anders, waarbij elke letter een cijferwaarde heeft. Dan is het dus mogelijk letters om te zetten in getallen en op grond van de bereikte getallen een omzetting van letters tot stand te brengen waarbij het ene begrip een ander woordbegrip uit letters met gelijke waarde wordt en zo een identificatie tussen begrippen mogelijk wordt. Maar dit is een systeem en alleen wanneer je dat systeem toepast is het dus hanteerbaar. Getallen op zichzelf zijn aanduidingen van factoren. Meestal van hoeveelheid, maar dat is niet altijd noodzakelijk. Het kan ook een aanduiding van frequentie zijn bijvoorbeeld. Wanneer wij getallen gebruiken, dan kunnen zij op bepaalde ogenblikken en in bepaalde betekenissen dus corresponderen met werkingen die kleuren op de mens vertonen. Wanneer dat het geval is, zullen wij heel vaak een aanduiding geven van de totale werking van een kleur als een sfeer met een bepaald getal. Een sfeer is zoals u weet een hemelbol of een soort wereldje. Dan kun je dat weer herleiden tot een naam en je kunt dus proberen bijvoorbeeld je eigen naam zo te veranderen dat de totaalwaarde van die naam correspondeert met het getal van een sfeer die dan weer gedomineerd schijnt te worden door een bepaalde kleur. Dit zijn echter systemen, nogmaals, en zijn dus niet zonder meer onveranderlijke waarheden.
Wordt door je te concentreren op de helderziende gaven ontwikkeld?
Ja, dat ligt eraan. Kijk, als je dus een mogelijkheid tot helder zien in je draagt, dan kan elke willekeurige concentratie op één voorwerp, op één punt of één denkbeeld, tot gevolg hebben dat men zich bewust wordt van de waarnemingen die men voor die tijd alleen onbewust heeft gedaan. Men vertaalt dit dan vaak als helderziendheid. Wanneer u echter deze capaciteit niet ontwikkeld hebt, dan zult u eerder moeten streven naar een perfecte innerlijke harmonie. Want hoe evenwichtiger u bent in uzelf, hoe meer u kunt opnemen van impulsen die behoren tot het niet zienbare. Of u moet juist streven, een andere kant, naar een zo grote onevenwichtigheid dat elke kleine invloed van buiten uit het niet kenbare in u een grote variatie van reacties teweeg kan brengen. In beide gevallen zal men het eindresultaat helderziendheid, helderhorendheid, schouwen in tijd en dergelijke noemen. Voldoende.
Hoe gaat het met Spinoza?
Heeft zijn naam veranderd. Ja, hij wilde niet met Popeye geassocieerd worden. Ja. Zonder gekheid, een filosoof is een denker die wanneer hij overgaat tot de conclusie komt dat het beeld dat hij uit gedachten heeft opgebouwd maar een betrekkelijke relatie heeft tot een werkelijkheid die hij nu moet leren herkennen. Dat geldt ook voor Spinoza en voor vele andere denkers tot Voltaire toe.
Bestaat er een middel om minder pijn te voelen, bijvoorbeeld een ademhalingsoefening?
Het ligt eraan waar u pijn hebt. Niet voor elke pijn bestaat dezelfde oefening. Er zijn heel veel systemen voor. Maar één ding kan ik u wel verzekeren. Op het ogenblik dat u uw aandacht richt op iets anders, en dat kan desnoods gewoon een gesprek zijn, het lezen van een boek, de uitstalling in een etalage, zodra uw aandacht daar volledig op richt, zal uw eigen pijn voor een groot gedeelte wegsmelten. Wilt u proberen om pijnen volledig te verdrijven door oefeningen, dan raad ik u aan de zogenaamde reinigende ademhaling. Dat is dus langzaam inademen en dan met korte, felle stoten uitademen. Bij voorkeur inademen door de mond, uitademen door de neus en wel afwisselen door het een en het andere neusgat. Kunt u dicht houden. Daarnaast raad ik u aan om dus u te concentreren op harmonie en dit zo intens mogelijk te doen. Hierdoor herstelt u een evenwicht van levensstromen. Dit heeft over het algemeen ten gevolge dat pijnsymptomen voor een deel verdwijnen omdat hun oorzaken worden opgeheven en in andere gevallen zodanig draaglijk worden dat ze naar de achterzijde van het bewustzijn verdrongen kunnen worden wanneer u dit wenst.
In hoeverre kan de geestelijke wereld ingrijpen op het stoffelijke doen en laten van de mens op aarde?
Je kunt inspireren. Je kunt in een mens bepaalde associaties wakker roepen. Je kunt in een mens een begeerte die bestaat aanwakkeren. Hetzelfde geldt voor een angst. Dat wil zeggen dat je niet de mens kunt dwingen iets te doen, tenzij je bereid bent hem volledig over te nemen en daarbij tegen diens wil of buiten diens weten in de plaats van die mens daden te stellen. Dit laatste wordt door het duister soms wel, door de lichte sferen echter nooit gedaan. De mogelijkheid tot ingrijpen wordt verder beperkt door het respect dat men moet hebben voor de eigen ontwikkeling van de mens op aarde. De consequentie is dus dat je een mens wel waarschuwt, maar niet tegenhoudt wanneer hij toch een fout maakt. Voldoende?
Kunt u wat vertellen over Kundalini?
Nou, die heb ik nooit ontmoet, maar ik denk dat u het heeft over het slangenvuur, het Kundalini-vuur. Het is in feite een kwestie van levensstromingen. Het zijn er twee namelijk, die zich, en het wordt vaak als een slang voorgesteld, bewegen langs de zenuwstrengen die zich in en rond de ruggengraat bevinden. Wanneer je het eindpunt ziet, dan betekent dat dat het praktisch het laagste chakram, het levenskrachtchakram is. Een mens die in staat is door concentratie deze kracht op te voeren, kan dus, zoals men zegt, het kundalini-vuur langs die ruggengraat omhoog doen stijgen. Dit betekent een sterkere activering van alle chakrams. Maar op het ogenblik dat je zo ver gaat dat het topchakram daarbij bereikt en gepenetreerd wordt, is er een zodanig conflict ontstaan tussen het zenuwstelsel van de opgewekte kracht, dat dit zelfs de dood ten gevolge kan hebben. Het zijn dus zaken die men zeer gecontroleerd, en als het even kan, onder zeer gedegen leiding moet bestuderen. Er zijn verschillende methoden om dit vuur op te roepen, zowel solo als in vereniging met anderen. Elk van die methoden heeft zijn voor- en zijn nadelen. In het korte verband kan ik helaas hierop niet verder ingaan.
Zou het mogelijk zijn om via magnetisme iemand uit een coma te kunnen halen?
Wanneer iemand in coma verkeert en dit gedurende langere tijd doet, is de waarschijnlijkheid groot dat de persoon in kwestie zichzelf heeft geprojecteerd en dus niet meer in het lichaam, maar elders beleeft. Met zuiver magnetisme kunt u de persoon dan niet terughalen, maar wel kunt u uw eigen gedachten gebundeld uitzenden en u kunt dit vergemakkelijken door de eigen geladenheid van het lichaam, dat is ook een soort magnetisme, te versterken. Bent u in staat om de persoon te bereiken, in overdrachtelijke term, om dus uw boodschap zeer sterk langs het gouden koord of zilveren koord uit te zenden, dan zal de aandacht van de persoonlijkheid voor zijn stoffelijk bestaan gewekt worden, en zo er geen organische oorzaak is waardoor een hantering van dit lichaam onmogelijk is geworden, zal dan een terugkeer van de geest naar het lichaam en daarmee een ontwaken uit coma bereikt kunnen worden. Voldoende?
Hoeveel meesters van het licht bestaan er en werken ze aan alle in de witte broederschap?
Ik heb ze nooit geteld, spijt me. Ze werken allen in vereniging, maar de witte broederschap is maar één van de vormen en één van de namen. Er bestaan er meer. Ik denk aan het verborgen priesterrijk. Ik denk aan de orde van het verblindend licht. En er zijn er meer. De witte broederschap echter werkt in deze tijd het meeste en ook het meest openbaar vanuit de geest op aarde. En daarbij behoren inderdaad een groot aantal meesters van licht. Ik neem aan dat er op het ogenblik van hen rond 140 actief zijn ten aanzien van de aarde in de witte broederschap. Er zijn er echter veel meer die zich, het zijn met andere dingen bezighouden, het zijn misschien behorend tot andere groeperingen, hun totale aantal ken ik niet.
Hebben de meesters van het licht ook scholen op aarde waar je leerling van kan worden?
Er bestaan wat men noemt inwijdingsscholen of scholen van licht op aarde. Je zou onder omstandigheden uitverkoren kunnen worden om proeven af te leggen zonder dat je weet waar het om gaat, en bij slagen benaderd kunnen worden om deel te nemen aan deze lering en inwijding en scholing. Het is ook training die men dan tezamen wel eens aanduidt als een school van licht. Er zijn er meerdere op aarde.
In hoeverre zijn de boeken van Elias of Eliphas Levi en zijn inzichten bruikbaar? Waar ligt de sleutel om hem te begrijpen?
Om Eliphas Levi te begrijpen moet u twee dingen in ieder geval niet vergeten. In de eerste plaats dat hij een priester is en dus zeer sterk denkt uit de binding aan de rieten. In de tweede plaats moet u begrijpen dat hij moet bemantelen. Vereenvoudig al datgene wat u hoort en let niet op de gegeven magische recepten. dan zult u komen tot een betrekkelijk simpele filosofie. Pas vervolgens die filosofie toe op de gegeven recepten en kijk wat in de gegevens niet klopt met deze filosofie. Laat deze weg en u zult een redelijk bruikbare methode voor magische benadering overhouden.
Toen Jezus de Zoon van God aan het kruis hing, riep hij: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Is het eigenlijk wel mogelijk dat God door God verlaten wordt?
Nee, dat is het niet. En daaruit zou men dus af kunnen leiden dat Jezus niet God was. Of, en dat is eveneens begrijpelijk, indien men rekening houdt met in Israëlisch schrift, in Hebreeuws dus, neergeschreven Amreese tekst, dat de vertaling Sabachthani niet juist is. En dan is een andere vertaling met dezelfde letterwaarde mogelijk, welke betekent: hoe hebt gij mij verheven? En dan ligt het er maar aan welke verklaring u de meest juiste vindt. Ik geloof dat men verstandiger doet door te zeggen: niet wat Jezus eventueel wel of niet geweest is belangrijk, maar wel of datgene wat hij de mensen heeft voorgehouden bruikbaar is om de mens te doen leven in grotere harmonie met zijn medemensen en met God.
Zal in of omstreeks 1984 de aarde getroffen worden door een komeet of een planoïde? En zo ja, voor hoeveel mensen zal dit de dood betekenen?
Oh, er is mij althans hieromtrent niets bekend. Ik weet dat dergelijke voorspellingen bestaan, maar ik zou mij niet voor kunnen stellen welke planetoïde hier voor in aanmerking komt. Indien dit het geval zou zijn, zou ze op dit ogenblik, namelijk al door de grote kijkers, mede geconstateerd moeten zijn. Want een planetoïde zou een cirkelbaan moeten beschrijven die de aarde steeds meer benadert. Een spiraal dus. Wanneer we uitgaan van een komeet, dan moeten we begrijpen dat een komeet bestaat uit een zeer grote hoeveelheid gasvormige massa en een zeer kleine, vaste of half vaste kern. Wanneer die de aarde zou treffen, zou dat dus geen grote ramp veroorzaken. Maar dan zou ze bij haar opduiken, ook wanneer ze over 4 jaar de aarde moet treffen, op dit moment of in het volgend jaar zichtbaar moeten worden. In beide gevallen zou ik zeggen dat de ramp ofwel bijna de hele mensheid het leven kan kosten, dan wel praktisch niemand. Het laatste lijkt mij waarschijnlijker, zoals het mij ook waarschijnlijk lijkt dat deze ramp dus niet zal plaatsvinden zoals omschreven. De enige mogelijkheid van een zeer grote ramp voor de mensen dus van bijna kosmische omvang zou ontstaan wanneer een grotere massa, en die zou dan tenminste de helft van de massa van de maan moeten hebben, met grote snelheid de aardbaan zou kruisen en wel zo dicht bij de aarde dat een deel van de dampkring wordt meegereten. Hierbij zou dan een askanteling ontstaan plus een verlies van althans een deel van de atmosfeer. En dit alles zou alleen door zeer harde levensvormen doorstaan kunnen worden. Voldoen?
Hoe lang houdt het kabinet het nog uit?
Ja, om een vriend van mij te citeren, is het wel een kabinet. Het lijkt meer op een politieke commode waar schalen met verbale gehaktballen op staan. De waarschijnlijkheid dat dit kabinet nog een aantal maatregelen mag nemen is zeer groot. De kans dat die maatregelen binnen 6 à 7 maanden genomen worden is zeer klein. Wanneer die maatregelen eenmaal doorgedrukt zijn, is echter een crisis bijna onvermijdelijk geworden. We moeten goed begrijpen dat er althans één belangrijke fractie is in het politiek leven in Nederland, welke alleen dit kabinet in stand houdt om niet omkeerbare bezuinigingsmaatregelen door te kunnen drukken, hoe gering deze in verhouding tot het gewenst ook zouden zijn, voordat men bereid is dit kabinet als zodanig te laten sneuvelen. Voldoen?
Wat vindt u van het ritueel slachten?
Ja, om eerlijk te zijn, ik vind het een dwaasheid wanneer ze schiet onder de huidige omstandigheden en het huidige klimaat. Het ritueel slachten is voortgekomen uit een periode waarin het heel erg belangrijk was dat het bloed zo volledig mogelijk uit het lichaam verdween van het dier, omdat anders reeds na enkele uren het vlees oneetbaar zou zijn geworden. Ik zou dus zeggen, wanneer je een diepvriezer hebt, is ritueel slachten een traditie en in praktische zin onzinnig.
Hoe werk ik het best aan mijn remmingen?
Wilt u verder remmen of wilt u ze loslaten? Wanneer u remmingen hebt, dan zijn er heel wat methoden om die remmingen tijdelijk op te heffen. Er is zelfs een Schiedamse firma die daar een uitstekend product voor levert. En ik geloof vooral dat u dan maar een keer moet zeggen, nou ja, wanneer ik die remmingen kwijt wil, dan moet ik het eerst eens proberen. Ik moet de moed hebben om mijzelf in een omstandigheid te brengen waarbij die remmingen eventueel ten onder gaan. En als u meent dat u verder geremd moet zijn, dan kijkt u naar alle afschrikwekkende voorbeelden er rond u en dan neemt u geremdheid als vanzelf toe. Goed dan?
Zijn er mensen op aarde die zich hun leven aan gene zijde herinneren?
Er zijn er wel, maar het zijn er niet veel. Degenen die zich het leven aan gene zijde herinneren weten bovendien dat je daar in menselijke termen moeilijk zinnig over kunt praten. En zelfs zij die zich vorige levens werkelijk herinneren, praten daar niet zoveel over als degenen die zich dromen koesteren, waardoor ze hun huidige onbelangrijkheid met een belangrijk vroeger leven proberen te compenseren.
Welke geestelijke instelling van de mens op aarde sluit het beste aan op het vervolg van het hiernamaals?
De beste instelling die u kunt hebben is voortdurend openstaan voor alle dingen en alleen datgene wat u onmiddellijk als schadelijk voor uw eigen innerlijk ervaart afwijzen. In de tweede plaats, voortdurend zoeken naar harmonie met anderen en zoveel mogelijk strijd vermijden, tenzij zij voor zelfbehoud of ter verdediging van anderen onvermijdelijk wordt. En ten laatste, uzelf niet voortdurend vermoeien met de vraag of iets een zonde is of niet, maar leven volgens uw eigen innerlijk begrip van goed en kwaad. Wanneer u dit doet, zult u in de sferen een zeer grote bewustwordingsmogelijkheid vinden en daardoor ook bij een eventuele volgende incarnatie een juiste incarnatiekeuze kunnen doen en meer van uw geestelijk besef in het dan gekozen voertuig kunnen verankeren.
Is Saint-Germain, die in de vorige eeuw genoemd werd de wonderman van Europa, dezelfde die nu genoemd wordt, de heerser van het Aquarius-tijdperk?
Het spijt me dit te moeten ontkennen. De koning Saint-Germain, die overigens voor die tijd een Poolse naam heeft gehad, nadien nog een tijd een Duitse en daarna een Italiaanse naam heeft gedragen, is inderdaad iemand die veel langer geleefd heeft dan normaal is, was op bepaalde gebieden een ingewijde, maar was niet zonder meer een grootmeester van die aard dat hij in staat zou zijn op te treden als begeleider van een gehele era.
Hoe lang duurt Beatrix als koningin?
Voor velen waarschijnlijk te lang. En ik vermoed ook voor haarzelf langer dan haar lief is. Wanneer je de tijd moet uitdrukken, dan zou ik zeggen wanneer ze de eerste 5 jaar goed doorkomt, dat is namelijk nogal vraagwaardig, heeft ze vermoedelijk een regeerperiode van rond 15 tot 17 jaren voor zich. En wordt de dynastie dan door opvolging nog voortgezet, dan is het heel waarschijnlijk dat ze daarna ten einde komt. En wel binnen enige jaren. De mogelijkheid bestaat echter dat het koningshuis in de huidige functie en vorm in Nederland het einde vindt voor het begin van de 90e jaren.
Zal Californië in 1982 verwoest worden en zo ja, wat zijn de directe consequenties hiervan voor Nederland?
Ja, waarschijnlijk worden de sinaasappels duurder. Een beetje een vraag. In de praktijk geldt, in dit jaar zullen enkele kleinere bevingen gaande in sterkte van ongeveer 7,2 tot ongeveer 3,4 op de schaal van Richter voorkomen langs de Andreasvoort, waarbij het brandpunt van de meeste zal liggen in de buurt van San Rafael en San Diego. Hierdoor zal een ontlading van spanningen mogelijk zijn. Wanneer deze bevingen niet of in onvoldoende sterkte voorkomen, bouwen zich in de fout spanningen op, welke dan inderdaad en waarschijnlijk eind 1981, misschien reeds iets vroeger, tot een zeer grote beving met een sterkte tussen de 9,2 en de 10,8 zal ontladen. In dat laatste geval zal inderdaad in Californië zeer grote aardbevingsschade ontstaan. Men moet niet denken aan het herontstaan van een ramp, zoals eens San Francisco heeft beleefd, want er staan nu heel andere gebouwen, niet eens zoals toen de Barbary Coast, die ging ten onder, omdat het hoofdzakelijk houtbouw was en dus ook grote branden uitbraken. En ook gewapend betonbouw is iets anders dan een menging van houtbouw en stenen façades, zoals het merendeel van de huizen in die tijd bezat. Er ontstaat dus wel een enorme ravage, dat is waar, en het wordt een rampgebied en het zal lang duren voor men alle rommel heeft opgeruimd, indien dit met zijn grootste felheid ontstaat. Maar zelfs dan moet u niet denken dat heel Californië eraan gaat. Trouwens, als ze het van tevoren weten, dan maken ze er nog een superfilm van ook. Voor Nederland zal de consequentie daarvan betrekkelijk gering zijn, al vermoed ik dat er onmiddellijk gironummers worden opengesteld en zo. En misschien weer bingo gespeeld. Maar ik neem dus niet aan dat de invloed daarvan op gebied van rampen groot zal zijn voor Nederland. Voldoen?
Hoe kun je onderscheid leren maken tussen intuïtie en zomaar een gevoel?
Nou, heel eenvoudig, ga na wat je denkt te voelen en als het juist is, zeg je dat het je intuïtie is. Dan ontdek je op den duur dat er een verschil bestaat tussen voelen en voelen. En bepaalde gevoelens die onredelijk en scherp opkomen en zeer plotseling zijn, ga je dan als vanzelf hanteren als intuïtie. En daardoor kun je op grond van onbewuste coördinaties plus eventuele inspiraties dus sneller en juister reageren op omstandigheden die je bewust nog niet volledig hebt waargenomen.
Heeft de vrijmetselarij nog enige esoterische of magische elementen in hun filosofieën en ceremoniën?
Ja, er zijn vele esoterische, sommige alchemistische en vele magische elementen in. Of ze tot gelding komen is een andere vraag. Dat zal van loge tot loge zeer sterk kunnen verschillen.
Is het toeval dat de lichting 1959 niet in het leger hoeft?
Nou, dat moet u eens vragen aan de generale staf. Ik zou het u niet durven zeggen.
Hoe kun je intuïtie leren ontwikkelen?
Dat heb ik u zo even al gezegd. In het kort.
Is er een relatie tussen de Kabbala en de ceremoniële magie? Zo jou ligt het verband.
Ongetwijfeld. De Kabbala is dus een stelsel waarbij men zowel komt tot een hiërarchische indeling van het totaal van hemelrijk en hel, het laatste vergeet men wel eens, als ook komt tot bepaalde omzettingssystemen en bepaalde duidingssystemen. De Kabbala heeft dus zelf aanzijn gegeven aan een kabbalistisch Joodse magie, die overigens pas na Christus geboeid heeft, in zwang is gekomen en hij top heeft bereikt tussen 800 en 1400. De ceremoniële magie is nu langzaam maar zeker verrijkt met alle elementen van alchemie en kabbala die denkbaar zijn, zo goed als delen van oude godsdiensten en oude magische godsverering daarin een rol spelen. Men heeft in de meeste gevallen een kabbalistische wereldindeling als basis en gebruikt onder meer de zogenaamde naamsanalogie die uit de kabbala afleidbaar is als een van de krachtige elementen bij onder meer het tekenen van zegels en dergelijke. Goed hoor.
Is er onder de Zuidpoolkap nog een oude beschaving verborgen?
Nou, dat zou dan wel erg een diepvriesbeschaving zijn. Maar als u bedoelt, zijn er door mensen gemaakte en nog terugvindbare zaken te vinden, ja. Er zijn bewerkte stenen te vinden en nog zowat. En heel misschien zou men hier en daar zelfs iets kunnen construeren van cyclopenmuren, ofschoon die wel voor een groot gedeelte natuurlijk uit elkaar zijn gegooid, maar men zou aan de ligging bij een plotseling ontdooien misschien wel kunnen constateren dat hier sprake is geweest van de zogenaamde cyclopenbal. Voldoen?
Is het doel van de kraakorganisatie gerechtvaardigd?
Vanuit het standpunt van de kraakorganisatie wel. Vanuit het standpunt van de eigenaars van panden natuurlijk niet. Een zeer betrekkelijke zaak. Maar indien u mijn mening, die dus niet bepalend of beslissend is, hiervoor wilt horen. Ik meen dat het kraken van leegstaande panden, die nog redelijk bewoonbaar zijn, verantwoord is gezien het feit dat steeds minder woningen beschikbaar komen op een wijze waarop ze ook voor de mensen bewoonbaar en betaalbaar zijn, terwijl gelijktijdig zeer veel van de goedkopere en goede woningen in Nederland worden geofferd aan het bouwen van kantoren, superdeluxe winkelcentra en dergelijke, waaraan de mens volgens mij in de komende jaren maar zeer weinig behoefte zal hebben. Dat is mijn oordeel.
In hoeverre is de Atlantische periode te vergelijken met de huidige tijd?
In zoverre dat de mens ook in die periode steeds meer beheerst werd door zijn eigen bereikingen en te weinig verstand had om eerst te streven naar het beheersen van zichzelf voor hij bepaalde bereikingen in toepassing bracht. Dit heeft de ondergang van Atlantis in de eerste periode tot stand gebracht. En residuen van deze gevoelens van alles gebruiken om je eigen waarde te tonen en op te dwingen aan anderen, heeft zelfs ook mede de tweede Atlantische ramp helpen veroorzaken.
Hoe is het Tibetaans dodenboek ontstaan? In hoeverre zit hier nog Tibetaanse magie achter?
Ik zou me te ver voeren om daar volledig op in te gaan. Maar het volgende kan u misschien van dienst zijn. Het oorspronkelijke geloof is natuurverering geweest in Tibet. En de komst van de boeddhistische leer en het indringen van de Chinese filosofie in deze gebieden, voornamelijk via handelskaravanen, heeft ertoe gevoerd dat men daarvan meer en meer één geheel heeft gemaakt. Zo ontstond een vorm van boeddhistisch denken waarin een Chinees-achtige filosofie een grote rol speelde en waarbij de magie werd gezien als de directe uiting ervan. Daardoor werd het ook noodzakelijk om de dood te herzien, het geloof in de Heer der Wereld en dergelijke, dus in te passen in de nieuwe geloofswaarden. En als resultaat daarvan is dus het Tibetaans dodenboek in zijn nu bekende vorm ontstaan. En de ouderdom daarvan is waarschijnlijk niet groter dan ongeveer 1200 jaar.
Kunt u nog drie belangrijke punten of namen op aarde, behalve de bovenloop van de Orinoco?
Ik ken er een hele hoop, maar ik geloof niet dat het zin heeft om daarover nu te discussiëren.
Op welke wijze kunnen de zogenaamde New Age bewegingen een positieve invloed hebben op de maatschappelijke veranderingen?
New Age, een Mark Age en dergelijke, proberen de mens te brengen tot een andere innerlijke benadering van het bestaan en als zodanig het gebruik van de eigen geestkracht om het totaal van het menselijk bewustzijn of menselijk gemeenschappelijk bovenbewustzijn, indien u dat verkiest, zodanig te beïnvloeden dat strijdigheden daarin minder belangrijk worden en zo harmonie en samenwerking sterker. Hoe meer mensen daaraan werken, hoe positiever de inwerking zal zijn op het geheel. En als zodanig acht ik ze dus wel belangrijk voor de eerste fase van het nu aangebroken Aquarius-tijdperk.
Is de astrologische kennis vroeger uitgebreider geweest? Zo ja, welke tijden, welke cultuur en op welk gebied lag deze kennis?
Ja, dat kunnen we niet zeggen. De astrologie zoals ze nu bestaat is in feite een uitvloeisel van het lezen van de taal der sterren. Iets wat voortkomt uit een geheel andere opvatting, waarbij onder meer de Chaldeeën grootmeesters waren. En verder de interpretatie van de taal van de planeten of de dans van de planeten, zoals dit in Egypte gebeurde. De totaal samenvatting zoals hier nu gangbaar stamt uit de Arabische ontwikkeling van de astronomie. De directe waarneming dus. Het geheel daarvan, mede aangevuld met gegevens uit het verleden, is dus voor Europa waarschijnlijk niet veel ouder dan, nou, het is nu zeg maar praktisch 2000, wat we uitgaan van 2000, dan is het ongeveer 1400 jaar oud. Goed doen.
Berust het boek De Engel van het Westelijke Venster op waarheid, en kunt u iets vertellen over de figuur
ik ken het
John
niet.
Dee?
Ik ken het niet. En wat John Dee betreft, zou ik zeggen, dit was iemand die veel had kunnen bereiken wanneer hij niet meer had willen bereiken dan hij kon, en daardoor zich liet misleiden door een medium dat zeer zelfzuchtig was en als gevolg daarvan zijn eigen ondergang in de hand had gewerkt.
Waar ligt de ontstaanbron van de astrologie?
Dat is moeilijk te zeggen. De huidige astrologie zouden we waarschijnlijk in haar bronnen kunnen zoeken in India, Oer-Uruk, en ten dele zelfs in het oude Cathay, dus China. Het merendeel van die gegevens is later verenigd met de speciale maanobservatie en maanmagie die uit Afrika komt, en dan hoofdzakelijk van de westkust. Ik meen dus dat je daarnaast moet rekenen met de inbreng van bijvoorbeeld de Babyloniërs, maar ook de Meden hadden een bepaalde interpretatiewijze. Het systeem van waarneming wordt sterk beïnvloed door de Egyptische waarnemingssystemen. En op die manier krijg je dus vele factoren die samenvloeien. Maar als u het mij vraagt, is de eerste basis waarbij zowel de maandienst als het lezen van sterrentaal en de observatie van de stand der planeten een rol speelde, terug te vinden in Uruk. En dat is dus ongeveer 2300 jaar voor Christus.
Is het mogelijk om door het opzeggen van mantra's in contact te komen met de meester van het licht?
Ja, je kunt ook wees gegroetjes bidden. Dat zijn ook eigenlijk mantra's. Het gebruik van klankwaarden die voor u een specifieke betekenis hebben, waarop uw wezen is afgesteld, kan tijdelijk uw bewustzijn dermate verhogen dat u daardoor in staat bent contacten te ontvangen die normalerwijze voor u mogelijk zijn en meestal ook bestaan, maar waarvan u zich gemeenlijk niet bewust bent.
Wat is de achtergrond of de bedoeling van Mozart met zijn zauberfluiten?
Ja, ik zou zeggen, vraagt u dat eens aan Papageno. Nou, of Mamageno. Met andere woorden, zijn bedoeling hierbij is eenvoudig de mystiek waarin hij meester was, zodanig uit te beelden in een voor iedereen amusant spel en met een zodanige muzikale inhoud dat hij daardoor zijn eer, naam en waardigheid naar buiten toe mede kon bevestigen.
Kwam de Ark des Verbonds uit Atlantis en is hij ooit in de piramide van Gizeh geweest? Waar is hij gebleven uiteindelijk en wie bouwde de Sphinx? Was Tolkien een ingewijde?
Stop. Dat zijn 24 vragen. Ja, nou, dan nemen we het toch stuk voor stuk, zeg. Als worden mensen gek, weten ze niet eens wat ik antwoord op geef. In de eerste plaats, geen Atlantische constructie. De bouw van de Arken des Verbonds heeft plaatsgevonden nadat het Gouden Kalf gesmolten is. Daaruit zijn de platen gemaakt, plus de serafiem. Zo is de kist dus versierd waarin later de tafelen van de wet werden vervoerd. Punt 1. In Egypte zijn deze dingen nooit geweest. Ze zijn meegedragen tijdens de tocht door de woestijn, maar zijn nooit naar Egypte gebracht en hebben dus ook nooit in de piramide berust. De bouwers van de Sphinx bij Gizeh zijn de bouwers geweest van onder meer de Sphinxse galerijen. De kleine tempel tussen de poten van de Sphinx en de tempel die vlak bij de piramide van Gizeh ligt. Het zijn degenen geweest dus die geloofden dat de macht der goden kon worden uitgedrukt door beelden en structuren en gelijktijdig dat deze als beschermers of behoeders konden worden gebruikt voor bepaalde occulte en andere geheimen. Zo zullen we zijn. Oh, nou, het tolkje nog. Is geen ingewijde. Maar hij is een bijzonder knap dialecticus. Hij is een uitstekende beheerser van alles wat met taal te maken heeft. Hij is iemand die een succes bij een vertelling aan kinderen ongetwijfeld onmiddellijk heeft weten om te zetten in een roman die voor iedereen leesbaar en aanvaardbaar was. De daaruit gedistilleerde en daarbij mede ontstane filosofieën en denkwijzen zijn later in andere boeken vastgelegd die aan leesbaarheid en aan praktische waarde echter veel minder betekenen.
Kunt u de volgende meesters van het licht en kunt u iets over hen vertellen? Jawalkul, El Moraya?
Ja, dat zijn de meesters van de theosofie. Jawalkul is dus een van de zogenaamde toners van de weg. Moraya is een van de heersers van de nieuwe epoch en zo kun je doorgaan. Je moet me niet kwalijk nemen dat ik in het korte tijdsbestek mij nu nog bemeten daar niet volledig op inga en overga naar de volgende vraag.
Wat doe je aan de gedachte, ik kan het niet, ik durf niet en hoe doorbreek je dat?
Nou, heel eenvoudig, je doet iets waarvan je denkt dat je het misschien zou durven, maar doe het dan met inzet van je hele persoonlijkheid. Dan kom je later tot de conclusie dat je iets gedaan hebt waarvan je dacht dat je het nooit zou durven. En dan ga je vanzelf wel verder op die trap.
Is er nog een directe of indirecte relatie tussen Kabbala en astrologie?
De vraag is in feite al beantwoord, maar om het nog heel eenvoudig te zeggen, er is geen werkelijke samenhang tussen Kabbala en astrologie, maar er is een vorm van astrologie op kabbalistische basis ontwikkeld, zoals er vele andere astrologische systemen bestaan naast het hier gangbare.
Hoe zou je de ontwikkeling van Jung moeten zien en zijn boodschap voor de psychologie?
Je zou het kunnen zeggen dat Jung begonnen is als een psycholoog en psychiater. dat hij geworden is tot een mysticus en dat hij geëindigd is als de omschrijving van het niet benaderbare dat de kern is van elk menselijk besef.
De mensheid is geschapen met de aanleg tot goed en kwaad. We moeten proberen het goede te doen en het kwade te laten. Zoals...
Ja, mag ik even? Dit zijn stellingen. Het zijn geen bewezen feiten. En degenen die het u vertellen, vertellen ook wat goed en kwaad is. Met andere woorden, er wordt u eenvoudig gezegd dat bepaalde dingen niet mogen, maar het wordt gezegd door mensen die vinden dat ze niet mogen. En wel uit naam van iemand die ze niet kennen en die ze niet kunnen bewijzen. Datzelfde geldt voor het goede. Maar elke mens is wel degelijk geschapen met een gevoel voor evenwicht. Innerlijk evenwicht. Of als u het wilt, emotioneel evenwicht. En hierdoor kan hij ten aanzien van zichzelf goed en kwaad wel degelijk aanvoelen. En zal hij ook in oorzaak- en gevolgwerkingen voor zichzelf zodanig kiezen dat hetgeen hij innerlijk als kwaad ervaart, kwade gevolgen voor hem meebrengt. Hetgeen hij als goed ervaart, een soort beloning met zich brengt. Dit echter is heel iets anders dan de leerstelligheden die verkondigd worden op grond van een God die men niet kan bewijzen, op grond van een openbaring die slechts als zodanig bewezen wordt door de verklaringen die in de openbaring zelf zijn opgenomen, en bovendien de zelfrechtvaardiging die verkondigers ontlenen aan het opleggen van hun leerstelligheden aan anderen. Ik wil niet zeggen dat ze op zichzelf waardeloos zijn, ik wil wel zeggen dat de nadruk hier totaal verkeerd ligt. Volgende punt.
Hebben het gebruik van de Raya Yoga invloed op de bewustwording van de mens? Zo ja, in hoeverre dan?
Wanneer u de koninklijke weg op de juiste wijze gebruikt, betekent een verwijding van uw bewustzijn en een grotere beheersing vooral van uw geestelijke processen, waardoor u zich los kunt maken van vele illusies van belangrijkheid en daardoor meer omtrent uw eigen en de kosmische werkelijkheid kunt beseffen. Dit is echter niet afhankelijk van het systeem, maar van de wijze waarop het systeem door u wordt gevolgd.
Kan men door middel van mantra's zijn vibratie opvoeren en zijn aura cleanen? Kan men dat ook met voor anderen doen?
Nou, voor anderen kun je dus moeilijk doen. Je kunt jezelf niet in een soort geestelijke stofzuiger maken. Maar wat je wel kunt doen, en daar